Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit is het land van Wierden.
Een podcast van De Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort.
Met Wierden en Roel den Outer.
Nou Wiert, jeetje, ik heb je al een paar dagen niet meer gezien. Het gaat niet zo goed met je. We hebben een beeldverbinding. Ik zit naar jou te kijken. Je hebt een petje op. Je zit achter de gordijnen. Wat is er aan de hand? Je klonk vorige week al een beetje grieperig.
Nou ja, ik heb me teruggetrokken achter de geraniums. Ik ben grieperig en mijn stem begeeft het zo half. Dus ik wil niet allerlei collega's gaan aansteken op de redactie.
Nee, dat is heel sociaal van je. Maar dat wordt dus niet zo'n lange podcast, denk ik. Want jij gaat straks in hoest uitbarsten als we zo langer doorgaan.
Die kans is heel groot.
Je hebt een petje op om je hoofd een beetje op te warmen. Maar je hebt ook koorts en je hebt gewoon griep, zeg maar.
Zeker, want wij lijden allemaal kou vanwege Rob Jetten. Ook ik in mijn huis. Ik heb dan mijn ijsmuts op.
Maar hoe warm is het in je huis?
Nou, 18 graden of zo. Oh. Maar dat heb ik altijd. Ik hou van kou, dus ik heb het altijd koud.
Ja, je hebt een tijd in Rusland gewoond, dus dan moet je wat tegen kunnen. Ja.
Precies.
Oké, maar je hebt gewoon griep, hè? Geen corona.
Nee, ik test negatief op corona. Maar volgens heel veel mensen maakt het helemaal geen moer uit. Of je nou corona hebt of griep. Het gaat erom hoe je je voelt.
Ja, nou ja. En dat is niet zo best zo te zien. Maar toch...
Nou ja, ik voel me niet zo slecht, maar ik kan dus moeilijk praten. En dat is een beetje lastig als je een podcast...
Dat is voor jou heel lastig, ja.
Maar voor heel veel mensen zou het ideaal zijn als die stem nooit meer terugkeerde. Maar daar gaan we niet vanuit.
Oké, nou mensen zouden je eens moeten zien daar achter dat gordijn met dat petje op. En je ziet eruit alsof je gevlucht bent uit een gevangenis. Weert dat je net het laddertje overgeklommen bent.
Door Rusland liepen we 7 maanden met zijn ijsmuts op ons hoofd, dag en nacht.
Oh ja?
Dus dit is nog niks, ja.
Oh, oké. Zeg, we gaan het hebben, als het allemaal goed gaat, over zaadproducerende mensen. We hebben geluid van huilende raadsleden in Arnhem. Wat daar aan de hand is, dat gaan we straks vertellen. D66 heeft een fantastisch plan om elektrische auto's, Tesla's, voorrang te geven in de stad. En BBB en PVV die tellen niet meer mee als je gaat stemmen in het buitenland voor de provinciale statenverkiezingen. En BBB mag ook niet meedoen aan het debat bij RTL. Daar vind jij ook vast wat van, het verkiezingsdebat.
Nou, het hele debat gaat niet door.
Het hele, precies, goed, ja. Dat was het. Jij geeft al meteen het antwoord. Geef je al meteen. En we hebben uiteindelijk besluiten we met jou in Nederland. En dat is deze keer over een sportcomplex in Finsterwolde dat gesloten dreigt te worden. En dat is klein plaatselijk leed. Maar Wiert, ja, jeetje, ik durf het bijna niet bijna erover te beginnen. Maar deze week in de Daily Mail was er een lijstje met 24 woorden. Dat waren harmful terms. Dat zijn woorden die kwetsend of aanstootgevend kunnen zijn. Ze hadden een hele rij. Er zijn Canadese en Amerikaanse wetenschappers die hebben een lijst gemaakt van woorden die we eigenlijk niet meer zouden mogen gebruiken.
Ja.
Je mag een man geen man meer noemen, maar dat is een zaadproducerend persoon. Een vrouw is natuurlijk...
En wat is een vrouw dan?
Dat is een eitjesproducerend persoon.
Oh ja.
En zo hebben ze hebben ze echt een bizarre... Je mag ook geen moeder of vader meer zeggen. Dan moet je zeggen ouder. Mm. En een ouder die eitjes legt of een ouder die zaad produceert. Ja, het is echt...
Maar dit is serieus?
Dit is serieus. Dit is een taalproject van de...
Of is dit een soort secte binnen de academische wereld die de taalpolitie wil spelen om zodat allerlei minderheden niet gekwetst zouden worden via de taal?
Ja, dat gaat er vooral om dat er niemand gekwetst mag raken of zich mag voelen. Want bijvoorbeeld het woord fitness mag ook niet meer, want dat zou betekenen dat je fit moet zijn. En mensen die gehandicapt zijn worden dan buitengesloten bijvoorbeeld. Fitness mag niet meer, dat woord.
Nou, ik voel me wel gekwetst als ik niet meer man mag heten, maar zaadproducerend wezen of zoiets.
Ja.
Dus dit gaat alweer direct bij het begin helemaal scheef.
Maar het sluipt er wel helemaal heel langzaam in, hè, overal. Want wij we kunnen nu wel zeggen van wat we ervan vinden. Maar 3 maanden later wordt het nog vaker gebruikt. En over 2 jaar datzelfde is natuurlijk met dat soort termen als blank en wit. Als het maar vaak genoeg herhaald wordt.
Nou ja, wij spreken over het N-woord tegenwoordig. We durven helemaal niet meer te zeggen waar het voor staat.
Ja.
Want dan heb je binnen de kortste keren allemaal woeste hordes op de stoep staan bij de Telegraaf.
Ja, nou daar kan ik me iets bij voorstellen wel. Maar ik vind woorden als, over als man een zaadproducerend persoon.
Ja, nou ja, kijk, mensen hebben geluk dat ik een te slechte stem heb nu om weer helemaal te gaan uit te leggen wat die woke ideologie aan ondermijnens allemaal voortbrengt. En dit is dus één van die dingen. Maar misschien kunnen we beter de raadzaal van Arnhem voor mij laten spreken, want daar gebeurde precies alles wat eigenlijk hier nu benoemd wordt. Namelijk, daar sprak iemand van Forum voor Democratie zich uit tegen de genderideologie, die ook onderdeel is van de woke-ideologie. En toen, blijkens de verslaggeving van de Gelderlander, barsten een aantal mensen, zowel in publiek als onder de raadsleden, in een soort van huilen uit. Laat me even luisteren wat daar gebeurde.
Voorzitter, ik wil u echt verzoeken om iets strenger op te treden vanavond. Want ik voel me zelfs persoonlijk geraakt door wat er hier vanavond gebeurt. En het gaat niet eens over mij.
Voorzitter, de D66-fractie zal de zaal verlaten en ik roep alle raadsleden die dit ook weerzinwekkend vinden op dat ook te doen.
Ze spraken in de gemeenteraad over het vergoeden van het wijzigen van je geslacht op je ID-bewijs. En daarvan vond de D66 kennelijk dat dat vergoed moet worden. En toen was er iemand van Forum en die had het er echt helemaal mee gehad. En die zei, ja, nou is het toch echt wel genoeg. En dat ontspoorde totaal in die gemeenteraad, hè?
Ja, en die jongen van Forum, ja, die doet daarover dat die hele genderideologie allemaal flauwekul is en dat we volgens de wetenschap gewoon 2 geslachten hebben, man en vrouw, hè, en af en toe zit er iets tussenin, maar niet allerlei verschillende genders. En dat bracht hij dus naar voren, maar dat werd hem dus enorm kwalijk genomen, notabene ook nog door een mevrouw van het CDA, wat in mijn beleving, althans in mijn herinnering, toch altijd wel een enigszins conservatieve christelijke partij was. Maar notabene mevrouw van het CDA voelde zich ook persoonlijk heel erg gekwetst. En toen riep de meneer van D66 dus op om de zaal te verlaten, omdat al die uitspraken van die Forum voor Democratie, dat raadslid, ja, het was allemaal zo verschrikkelijk kwetsend. Kennelijk was het allemaal te gevoelig voor de oren van de rest van die raad. En hij spoorde de rest van de raad aan om de zaal te verlaten. Nou, Ahmed Marcouch, de burgemeester en voorzitter, die vond het allemaal maar flauwekul, geloof ik. Die zei van, dit is een gemeenteraad, daarin moet je debat aangaan. Dat vonden enkele andere raadsleden ook wel. Maar ja, het is natuurlijk typerend voor die linkse partijen, want ik geloof dat D66, GroenLinks en Partij voor de Dieren eruit liepen. Het is natuurlijk typerend voor die linkse beweging, die linkse wolk, dat ze tegenwoordig, vooral de jongere generatie, allemaal zo krankzinnig snel gekwetst zijn en totaal niet kunnen accepteren dat er ook mensen zijn met bijvoorbeeld conservatieve opvattingen of christelijke opvattingen. Zo zijn er ook bijvoorbeeld SGP'ers of andere conservatieve christenen, die zijn heel erg tegen de abortus. Nou, daar moet je ook niet mee aankomen, hoor, met bezwaren tegen abortus, want dan ben je ook een soort de duivel zelf, hè. Ja, dat is dus in die beweging tegenwoordig bon ton om dan andersdenkenden, oftewel dus de mond te snoeren. En als je dat niet kunt, dan loop je gewoon uit zo'n raadzaal weg. Terwijl zo'n raadzaal toch het forum is waarop gedebatteerd zou moeten worden.
Ja, dat begint heel enge trekjes te krijgen. Want dat betekent gewoon dat je elke keer weg gaat lopen als iemand iets zegt wat jou niet aanstaat. Het is eigenlijk gewoon dat je...
Ja, natuurlijk. Maar ja, dat heeft al heel lang enge trekjes. En het neigt gewoon naar totalitair denken. Ja. En daarom moet er ook een hoog nodig moeten alle redelijke mensen in Nederland, of je nou links of rechts of midden bent, zich eens een keer achter het hoofd krabben en zeggen, jongens, hoe lang gaan we deze ellende nog tolereren? En laten we ervoor zorgen dat iedereen weer een beetje normaal gaat doen. En met elkaar gaat in debat durft te gaan. En niet als een gekwetste zeehondjes daar weg te lopen. Maar ja, die jonge generatie is zo ontzettend overgevoelig. Dat was een deel daarvan. En is blijkbaar zo krankzinnig gepamperd in hun jeugd. Dat ze dit helemaal niet aankunnen. Maar ja, dan zou ik denken, weet je, ga dan in een sect of zo. En ga niet in de politiek, want in de politiek moet je toch erop geoutilleerd zijn om te kunnen debatteren met je ideologische
tegenstanders. Dit ging gewoon om een paar tientjes, hè? Om het vergoeden van de wijziging van het geslacht op je ID-bewijs. Dat gaat ook helemaal nergens over en dan kan je als partij gewoon tegen zijn. Dat moet je toch gewoon kunnen zeggen, zou ik denken.
Nou, het is natuurlijk sowieso de vraag waarom uit algemene middelen dat soort wijzigingen zouden moeten worden betaald. Maar dat was dus het voorstel kennelijk van D66 om dat te doen. Ja, dan kun je natuurlijk tegen zijn. Ik zou er ook op tegen zijn, omdat ik het vrouwen onzin vind. Maar ja, kennelijk liep het allemaal afgrijzelijke emoties bij al die mensen op. Op een paar honderd kilometer afstand zijn mensen gewoon in de oorlog, weet je wel.
Ja. D66 was vandaag ook in het nieuws met het bericht dat ze D66 in Den Haag het voorstel heeft gedaan om van een hele drukke verkeersader in die stad, de Lozerlaan, om daar een van de twee rijbanen vrij te maken voor alleen elektrische auto's. Dat liep in de gemeenteraad ook even een beetje uit de hand.
Een e-lane, een gereserveerde laan alleen voor elektrische voertuigen. Dat is wat ons betreft een win-win-win idee vanuit de bewoners. Want die voertuigen zijn stiller, schoner. En dat zorgt voor het overige verkeer, voor het versmallen van de weg. Waardoor ook de snelheid hopelijk omlaag gaat.
Ja, het is gewoon een plan om de elektrische auto voorrang te gaan geven. Dat betekent dus allemaal opzij voor de Tesla. Hè?
Ja, dat is discriminatie. Althans, discriminatie door de elite van mensen die zich niet zo'n elektrische auto kunnen veroorloven. En D66 is natuurlijk bij uitstek de vertegenwoordiger en de woordvoerder van Rijk Links, van de elite. En die laten hier hun ware kleuren zien. Hè? In de zin dat die man zegt, alle tokkies gewoon aan de kant. En de linkerbaan is voor de Tesla's. Want die zijn schoon en die zorgen niet voor overlast. En die rijden kennelijk ook nooit te snel. Want zo zit dat kennelijk in het hoofd van dit raadslid, dat dit allemaal ideale burgers zijn met een hele fijne Tesla. En dan is het natuurlijk logisch dat in de raad vanuit de meer volkse partijen een weerstand wordt geformuleerd. En daar wordt gezegd, joh, het is gewoon puur discriminatie. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die kunnen zich helemaal niet zo'n dure Tesla veroorloven. En die moeten dan maar in de file aanschuiven. Terwijl die Tesla dan lekker in de linkerbaan een beetje voorbij gaat. Ook daar ben ik het weer met de critici eens.
Nou, je ziet natuurlijk met een heleboel van die milieumaatregelen. Dus er is een klein groepje dat zich kan veroorloven. Van de zonnepanelen tot aan de elektrische auto's en de warmtepompen. En de rest van de mensen moeten natuurlijk gewoon een hogere energierekening betalen. Of benzine tanken voor een flink bedrag.
Ja, dat is ook de uitkomst van een onderzoek. Hè? Vandaag gisteren, waaruit bleek dat vooral de rijken dan van de energiesubsidies en de duurzaamheidssubsidies profiteren. Dus dat was natuurlijk weer helemaal niet onverwacht. Want de gemiddelde Tesla-rijder heeft natuurlijk best wel veel geld, maar die heeft ook behoorlijk kunnen profiteren van die subsidies. En net zo is het met zonnepanelen. En dus we subsidiëren de rijkeren en de armeren. Ja, die moeten maar zien hoe ze rondkomen. Af en toe een toeslagje.
Dit onderwerp gaat natuurlijk ook bij de komende provinciale statenverkiezingen een belangrijk onderdeel worden. De hele vergroening van het land en de provincies die zich in de stikstofstrijd moeten gaan, die beslissingen moeten gaan nemen over het wel of niet sluiten van boerderijen. Daarom kijk ik er eigenlijk wel naar uit dat er debatten op de televisie zouden komen waarbij partijen elkaar kunnen bestrijden. Maar RTL heeft al een streep gezet, hè, door een debat, verkiezingsdebat.
Nou ja, dat komt er niet van de grond, omdat de VVD, nou ja, omdat ze zogenaamd voor al die partijen niet een tijdstip konden vinden. Maar de VVD heeft ook geen zin in debatteren met Ja 21 en met Caroline van der Plas van BBB. Dat is ook wel logisch, omdat Ja 21 pakt de VVD natuurlijk op het asielbeleid. En dat kan voor de VVD dan best eens ongunstig uitpakken, zo'n debat. En de BBB, die zou dan mee moeten doen en CDA niet. En dat wil Rutte ook niet, want die verdedigt zijn coalitiepartner CDA. En BBB kan natuurlijk nog van de weinig overgebleven CDA-kiezers nog meer mensen wegtrekken. En dan stort het CDA helemaal in. Maar het opmerkelijke is hier natuurlijk dat het debat gaat nu bij RTL niet door. En het opmerkelijke is natuurlijk dat eigenlijk dus hier de VVD gewoon bepaalt of er zo'n debat er komt of niet. En met welke partijen dat dan ook zou moeten worden gehouden. Dat wisten we natuurlijk al wel zo ongeveer, maar het is toch wel opmerkelijk dat gewoon het geval is. Je kunt natuurlijk ook zeggen, luister, als omroeporganisatie of als zender, luister, we bepalen zelf wel met wie wij hier een debat willen organiseren. En als je niet wil komen, dan jammer voor jou. Maar dan nodigen we wat andere mensen uit.
Ja, maar Caroline van der Plas, die was in ieder geval heel teleurgesteld, hè?
Ja, die had er een videootje over.
Mark, wat maak je me nou? Nou lees ik bij RTL Nieuws dat jij niet in debat zou willen met BBB. Ik vind dat heel raar. We debatteren hier elke dag. Dus Zo eng is het niet hoor. En ik ben ook helemaal niet eng. Kun je gewoon rustig doen.
Ja, dus dat gaat niet plaatsvinden. Maar misschien is het ook wel juist wel heel... Je kan ook een theorie ophangen dat het heel gunstig kan zijn. Hè? Als je weinig exposure hebt in media. Dat misschien mensen op de achtergrond allemaal zo boos raken. Dat ze toch op partijen stemmen. Zoals niet op de VVD. Zoals op de BBB of op Ja 21. Die kans is natuurlijk ook groot, hè?
Ja, ik weet het niet. In de peilingen zie je dat de VVD groeit. En ook al kijk je objectief naar de afgelopen jaren, dan zou je toch moeten vaststellen dat er onder Mark Rutte wel heel veel mis is gegaan. Dat er ook een cultuur, politieke cultuur is ontstaan van leugenachtigheid. Van het verbergen van zoveel mogelijk eigenlijk onaangename zaken. Die dus van een transparantie nou niet per definitie prioriteit heeft. Los nog van alle beleidskwesties die niet goed zijn gegaan. Dan is het toch verbazingwekkend dat de VVD nog zo hoog eindigt. En dan kun je toch afvragen. Aan de ene kant kun je zeggen, toch knap van die Rutte. Dan flikt hij het hem toch weer. Ja. Aan de andere kant kun je afvragen hoe het staat met, laten we zeggen, de politische bildung. Zo heet dat in Duitsland. Dus het politieke bewustzijn van grote delen van de Nederlandse kiezers. Maar ja. Misschien vinden ze wel dat er geen alternatief is.
Precies, het is natuurlijk allemaal angst. Want ze zijn natuurlijk al eerder met hun neus tegen de muur gelopen met Forum. Ja, ik denk dat een hoop mensen toch echt gewoon bang zijn. Maar dat er toch ook wel, net als de vorige keer was die overwinning van Forum voor Democratie, was ook niet voorspeld. Hè? Die was veel groter dan ze eerder gedacht hadden. Ja. Dus het zou nu ook natuurlijk zomaar kunnen dat er opeens een verrassing in de hoed zit met de komende verkiezingen. Bijvoorbeeld met Ja 21 of de BBB nog verder?
Ja, misschien BBB dan nog verder. Maar ik zie ook wel bij BBB weer aanhang afhaken vanwege hun standpunt over Oekraïne en Poetin en zo. Dan gaan ze wel heel erg met de kabinetslijn mee. Er zijn heel veel mensen die zeggen, ja, hoe kan dat nou? Wat Caroline, wat maak je me nou? En dan gaan die mensen toch vaak weer gewoon naar Forum. Dus je weet het niet. Maar ja, we zullen het zien.
Ik heb geen idee wat Caroline van der Plas over Oekraïne vindt en over Poetin. Dat weet jij wel?
Nou ja, die had laatst al met Tjoet van D66 zo'n, ik meen, over de fighter jets een motie ingediend. En dan begeef je natuurlijk wel op glad ijs. Als je gaat pleiten voor gevechtsvliegtuigen voor Oekraïne. Wat een heel heikel punt is.
Dus zij gaat eigenlijk zeg maar all in samen met het kabinet en met Sjoerd Sjoerdsma.
Ja, nou ja, die gaan dus nog verder. Want het kabinet is er nog helemaal niet aan toe.
Nee.
Vooral Sjoerd Sjoerdsma van D66.
Ja, maar je ziet hoe dat elke keer gaat. Hè? Er wordt vanuit de Kamer een voorstel gedaan. En later volgt de regering elke keer weer in deze oorlog.
Ja, dat is allemaal een hele heikele kwestie. Ik zat ondertussen even te zoeken of we dat kunnen vinden. Maar goed, ga er maar vanuit dat wat ik zei, dat het nog ongeveer was.
Hoe zit jaar 21 daarin, in die hele oorlog?
Nou ja, kijk, wat veel mensen niet realiseren, niet zozeer over die oorlog. Maar als je kijkt naar het sociaal-economische programma van jaar 21, dat is keihard rechts. Hè? Dat is veel rechtser bijvoorbeeld dan de PVV. En rechtser ook dan de VVD in nog heel veel opzichten. Dus mensen moeten zich wel realiseren als ze jaar 21 gaan stemmen, vanuit culturele overwegingen bijvoorbeeld, omdat ze angst hebben rond de Nederlandse identiteit, omdat ze gewoon ook een strengere asielwetgeving willen, omdat ze al die woke gekte niet willen en zo. Maar dan stem je dus ook voor een heel heftig wel het sociaal-economisch programma, wat bij de boeren bijvoorbeeld anders is, maar wat bij de PVV ook aantoonbaar linkser is.
Maar wat moet ik me daarbij voorstellen dan?
Sociale zekerheid en zo, uitkeringen, dat soort zaken. Ik heb dat laatst eens gelezen en toen dacht ik, die staan er echt hard in hoor.
Maar ja, dan heb je in ieder geval wel iets te kiezen de komende statenverkiezingen.
Nou ja, als je dus echt rechts van de VVD wil gaan zitten, dan moet je jaar 21 stemmen. En dan zit je ook echt in alles rechts van de VVD. En dat is bij de boerenburgers, ligt dat dus anders. Ja, mensen zouden zich dat moeten realiseren misschien. Maar die partij die dus eigenlijk nog altijd in Nederland gewenst is, cultureel rechts, niet alleen in cultureel opzicht, maar ook in, ja, misschien ook wel ergens religieus opzicht en zo, weet je wel, die een beetje richting SGP. Dat rechts, dat gedeelte rechts en het sociaal-economische gedeelte meer links, dus meer het Rijnland-modelachtig links, ja, dat zou nog altijd hoge ogen kunnen gooien. De PVV zegt wel dat zij dat eigenlijk zijn, maar die stemmen dan weer de sociaal-economische vraagstukken. Hoewel een partijprogramma dan links lijkt, stemmen ze toch ook vaak wel weer rechts mee. Maar ja goed, de kiezers die moeten gewoon al die programma's maar eens gaan lezen in hun provincie. En dan moeten ze zelf maar de keuze maken, lijkt mij. En niet vergeten dat het uiteindelijk om de samenstelling van de Eerste Kamer gaat. Hè?
Ja, we hebben overigens zaterdag in de krant een interview met Annabel Nanninga, kan ik alvast verklappen. Ik heb het al gelezen, dus daar staan ook wel een paar aardige dingen in. Maar ik zou zeggen, ga hem gewoon lezen.
Yes.
Dat is een leuk verhaal geworden, want die moest natuurlijk ook eventjes weer van zich af gaan bijten. Ik heb vanmorgen overigens eventjes die provinciale kieswijzer gedaan. Heb jij die al gedaan?
Nee, ik kom dan meestal heel erg in allerlei vreemde kampen terecht waar ik mezelf helemaal niet in plaats.
Ja.
Maar jij kan zeggen, ik ben SGP uit, of niet?
Nou ja, die richting kwam ik wel inderdaad wel uit, ja.
Ja. Ja. Ja. Ja, ik meestal dan ook zoiets.
Dan heb je dat ingevuld en dan denk je, ja, maar ja, je moet toch uiteindelijk op je gevoel afgaan.
Nou ja, of je kunt principieel, je kunt natuurlijk strategisch stemmen of principieel op een partij waarvan jij vindt dat die het, zoals bijvoorbeeld veel mensen stemmen natuurlijk SGP omdat ze tot die beweging behoren.
Ja.
Maar ik ken ook wel mensen die niet eens gelovig zijn die SGP stemmen, omdat ze vinden dat die partij staatsrechtelijk gewoon altijd de juiste toon treft en dat het belangrijk is dat zo'n partij vertegenwoordigd is, omdat die een soort van hardcore Nederlands conservatisme vertegenwoordigt. Dat kan ik ook begrijpen. Maar ik kan ook begrijpen als je boer bent, dat je nu natuurlijk op die boerenpartij gaat stemmen.
Ja.
Dat lijkt me vrij logisch. Ja.
Het lijkt er 10 jaar geleden op dat de SGP een beetje langzaam uit zou gaan sterven. Maar ik...
Ja, mooi niet.
Nee, die zitten echt wel een beetje in de lift, hè?
Ja, ik sprak laatst dus nog met voor mijn pagina op donderdag met een SGP-gedeputeerde in Zeeland. Nou, dat was heel gezellig. En toen hebben we nog even gesproken over het feit dat of de aarde nu wel of niet 6000 jaar geleden is ontstaan.
En?
En daar konden we niet over eens worden. Nee. Maar voor de rest hadden we een prima gesprek.
Ja, maar dat zijn ook hele nuchtere en realistische mensen. Ja, je hoeft het niet overal
maar
met
ze. Toch is dat de waarheid, zei hij over die 6000 jaar. Mooi, hè?
Ja, ja, ja. Ja, daar blijven ze toch wel aan vasthouden. Maar ook dat schuift hij in die wereld.
Maar hij zei het wel met een lach, dus ik weet niet of ik het serieus moest nemen.
Ja, nou, maar dat is ook wel het grappige juist van die partij. Dat ze zich wel hebben aangepast en dat zij ook weten hoe de rest van de maatschappij erin staat. En dat zij zitten er gewoon niet zo heel strak meer in. Als je vroeger dat gezegd zou hebben 10 jaar geleden, was zo'n SGP'er boos weggelopen.
Maar dat komt omdat ze gewoon enorm zelfbewustzijn hebben natuurlijk. Ze zitten volledig in hun eigen bubbel, in hun eigen rotsvaste geloof. In het rotsvast vertrouwen ook. Dus zij hebben helemaal niet, zoals die snowflakes daar in Arnhem, hebben zij helemaal niet de neiging om ergens weg te lopen. Omdat zij in die zin natuurlijk altijd denken dat zij het bij het superieure rechte eind hebben. Hè? En als je dat denkt, als je daarvan overtuigd bent, dan loop je natuurlijk nergens weg. Want dan denk je, ja, je kunt van alles tegen mij zeggen, maar ik heb gelijk hier. En dan sta je er wat met meer vertrouwen in dan wanneer je helemaal een beetje wankel wordt als zodra iemand het woord gender laat vallen in negatieve zin, hè? Dan ben je blijkbaar toch niet zo overtuigd van je eigen denkbeelden en je eigen ideeën.
Waar was Wiert?
Jij bent deze week in Finsterwolde geweest, het platteland. Ik weet niet of ze daar ook altijd in hun eigen gelijk blijven geloven.
Nou, Groningen is wel.
Ja, dat, ja, daar weet jij natuurlijk alles van, want daar kom jij vandaan uit die contrij. Maar je hebt je in Nederland rubriek die je elke week in de krant hebt op donderdag. Gaat deze keer over Finsterwolde, een sportcomplex, de Hardenberg. Het is een heel klein lokaal probleem voor de rest van Nederland, maar toch heel herkenbaar. Hè?
Nou ja, het is exemplarisch voor de rest van Nederland, omdat ik te maken heb van voorzieningen.
Ja.
En dat sportcomplex de Hardenberg daar bij Beerta, Finsterwolde, dat is Oost-Groningen, boven de A7. Winschoten en zo, dat ligt onder de A7. Dat is een heel landelijk gebied, dunbevolkt gebied. Het ligt tegen de grens met Duitsland. Daar heb je die dorpjes, die ik net noemde, Beerta, Finsterwolde. Midwolde ligt daar volgens mij ook. Uiteindelijk kom je bij Bad Nieuweschans zitten, tegenwoordig ga je de grens over. En die hebben daar al een aantal decennia dat multisportcentrum de Hardenberg staan. Maar ja, er moet bezuinigd worden. En nu heeft de gemeente in al zijn wijsheid besloten dat sportcentrum, wat een half 500.000, dus een half miljoen per jaar kost, om dat te gaan sluiten. Waardoor dus allerlei gebruikers ervan enorm in de problemen komen. Met name ook schoolkinderen die daar naar het zwembad gaan, waar ze hun diploma's halen, dus waar ze afzwemmen. Maar ook oude vandaag die daar zwemmen en anderen. En nu zijn die dorpen zijn in opstand gekomen. Gisteravond was er een bijeenkomst daar. Er waren 400 man. De emoties liepen hoog op, mensen aan het huilen zelfs en zo. Tegen dus dat college. En wat nou zo exemplarisch is, is dat dus zo'n voorziening verdwijnt. Wat in heel Nederland dus het probleem is. Hè, van, niet alleen voorzieningen, maar ook als sporthallen en zo. Maar natuurlijk ook kleine scholen, bushokjes en noem maar op. En zo, allemaal dat soort dingen. En ook de slager en de bakker. Waardoor die de leefbaarheid in zo'n omgeving afneemt. Maar dat ook zo'n college dan er niet in slaagt om die bevolking ervan te overtuigen dat dit de juiste beslissing is. En wie schetst mijn verbazing dat de burgemeester daar is een nog relatief jonge dame van GroenLinks. En de wethouder die dit plan dus moet verdedigen is van de VVD. En ik sprak ook nog even met de fractievoorzitter, de jonge fractievoorzitter van Partij van de Arbeid zit ook in het college en de coalitie. En ik vroeg hem van, joh, dit lijkt me nou toch wel heel erg moeilijk voor jou om te verdedigen als sociaaldemocraat die het op zou moeten nemen voor de sociaal zwakkeren. En vooral sociaal zwakkeren maken natuurlijk gebruik ook van dit soort voorzieningen, omdat die kunnen niet even met de elektrische fiets of zo, of met de auto naar Winschoten, naar het andere zwembad. En dan neem jij hun voorzieningen weg. Toen zei hij, ja, dat is ook hartstikke moeilijk. Alleen het alternatief was nog meer bezuinigen op de jeugdzorg of nog meer bezuinigen op de armoede. Zorg. En dat kunnen we ook niet ons permitteren, want daar is allemaal geen vlees meer op de botten. Dus hebben we het maar hierop gedaan. En nou ja, ze komen nu enorm van de koude kermis thuis, want je hebt dan een aantal mensen die zijn ontzettend fanatiek in actie voeren. Dit is van oudsher communistische streken in Finsterwolde. Dat je nog dat het CPN toen. Ja. Hè, die communistische bewegingen zijn nu nog altijd communisten daar in de raad en zo. Dat is fascinerend.
De NCPN, bestaat dat ook nog?
Ja, ja. En nou, je hebt nu een andere naam, die communistische partij daar. En je hebt daar ook ooit de enige communistische burgemeester van Nederland gehad. Hè? En dus actievoeren zit een aantal van die mensen daar in bloed.
Ja.
En ik sprak met André Hatenboer. Dat is de vader van Hans Hatenboer. Weet je wel, die profvoetballer die bij Bergamo speelt. Die overigens, toen ik met Hans belde, net was geopereerd aan zijn meniscus. Want die heeft hij afgescheurd. Of kruisbanden. De kruisbanden heeft hij afgescheurd. En die moet heel lang revalideren. Maar die operatie in Rome was gelukkig goed gegaan. Maar André Hatenboer die had dus dat weekend, toen ik me belde, twee hele ernstige depressieve momenten. Namelijk het punt dat zijn zoon daar ernstig gebaseerd raakte. En het punt dat de gemeente besloot om niet met het alternatieve plan dat door André en anderen was ingediend, zodat zij dan dat complex konden gaan exploiteren, om dat te accepteren. Dus de gemeente heeft het plan niet geaccepteerd, heeft verworpen. Complex gaat verkocht worden. De bestemming. Sport zal er ook van af worden genomen, waardoor er nog meer opstand is ontstaan onder de lokalo's, onder de locals moet ik zeggen. En zoals André Hatenboer zei, het spel is nu op de kar of op de wagen. Ja, want aanstaande maandag is dan een spoeddebat in de raad daar. Nou, en de mensen zijn opgeroepen om de vlag halfstok te hangen en op te trekken naar het gemeentehuis om hun onvrede te uiten vanwege dit.
Maar wat wilde jij nou met dat verhaal laten zien?
Nou, laten zien dat dit op heel veel plekken in Nederland speelt. En dat die kloof dus tussen zeg maar het platteland en stad, dat die ook op het platteland tussen die dorpsgemeenschappen speelt. Ja. Tussen de mensen, zeg maar de lokale bevolking en de bestuurselites. Die veel te makkelijk zeggen van, oké, ga jij in het vervolg maar in Winschoten zwemmen. Of elders gimmen en daar geen rekening mee houden. Dat mensen soms, heel veel mensen geen auto hebben en geen elektrische fiets. En dat die kinderen dan helemaal niet in Winschoten of elders kunnen komen.
Maar is dat dan is dat import? Zijn dat mensen die uit de Randstad komen en daar zijn gaan wonen en dan nu daar de besturen vormen?
Nee, dat zijn ook mensen. En dat is een beetje een vergissing die vaak wordt gemaakt, waar ik ook wel vaak op wijs. Al die regio's hebben natuurlijk een lokale en regionale elite. Ja. En die mensen zijn vaak ook heel goed. Hè? Die wonen in mooie huizen, kennen elkaar, zijn welvarend, nemen ook deel aan de politiek, zitten vaak in die colleges. En die hebben net zo weinig, zeg maar, kijk op het leven van de mens, sociaal zwakkeren, als mensen vanuit de Randstad kijk hebben op het leven van de mensen in de provincie. Dus het zijn allemaal kloven die door het land lopen. Kijk, als ik in de stad Groningen kom en ik praat daar met de regionale bestuurders en zo, dat zijn ook allemaal mensen die het ontzettend goed met zichzelf getroffen hebben. Net als dat in Amsterdam het geval is of in het Binnenhof in Den Haag. Weet je wel, en die al decennia vaak gewoon actief zijn in zo'n gemeenschappen zo gewend zijn om de lakens uit te delen, gewend zijn om de macht en ook niet schromen om elkaar ook, weet je wel, projectjes toe te schuiven en zo, en dat soort dingen. En dat is overal zo. En ja. Ik zeg niet dat in dit geval in de gemeente Oldambt, want zo heet dat, dat er sprake zou zijn van corruptie of zo, helemaal niet. Maar je ziet wel hier dat er een, in beleving althans, een behoorlijk gat gaapt tussen dat college van BMW en die burgers die daar gaan demonstreren.
Ja, het grote gat tussen de bestuurders en de lokale bewoners, wat jij altijd in jouw rubriek altijd naar voren laat komen. Wiert, ik denk, we zijn nu een half uurtje verder en je stem, vorige keer leefde die helemaal op hoe langer we aan het praten waren. Ja, maar nee, het wordt niet echt beter, hè? Nee.
Ik ga even thee met honing maken, denk ik.
Ja, precies. Ik denk dat we er gewoon even een eind aan moeten breien. Ik hoop dat we volgende week jou hier weer in volle gezondheid op de redactie en in de podcaststudio kunnen zien. En dan gaan we gewoon verder.
Ja, dat hoop ik ook.
Sterkte.
Kerel, dankjewel.
Joep.